Zegen. God 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 zegen. Gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. Voor wat betreft de collecten, de eerste collecte is voor het plaatselijk jeugdwerk. De tweede en derde collecten zijn voor het werk van de kerkvoogdij. We bevelen deze collecten als ook de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte bij u aan. Aanstaande zaterdagavond 29 maart viert het christelijk gemengd koor Laudate Dominum haar 10-jarig bestaan met een jubileumconcert hier in de Levensbron. Aanvang is om 19:30. Iedereen hartelijk welkom. Volgende week zondag zijn er 2 kerkdiensten. In de beide diensten van 9:30 en 18:00 hoopt uw eigen predikant voor te gaan. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Tot zover deze afkondigingen. Vangen we nu de dienst met elkaar aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 40. En we zingen daarvan het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En ook het vierde, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het zijn de woorden die hier gaan over de Heere Jezus Christus, die in eeuwigheid ook naar voren trad en zei, Vader, ik kom om uw wil te gaan doen. Ik kom om gelegd te worden in een kribbe. Ik kom om die weg te gaan van lijden, sterven en opstaan. We gaan van hem zingen uit Psalm 40, vers 3 en 4. Gemeente, doen wij vanavond belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna met elkaar op Psalm 119, het 62e vers. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid. Dat is een beetje een oud woord, jongens en meisjes. Maar dat betekent als jij iemand ziet huilen, of als je iemand gehuild heeft, dat zijn ogen helemaal doorlopen zijn. Rode ogen, tranen biggelen over de wangen. Nou hier zegt de dichter, mijn ogen zijn bezweken, zo rood gehuild in het uitzien naar uw heil. Dus die dichter die verlangt maar naar één ding, en mag ik het dan eens zo zeggen, Nieuw Testament is naar Jezus. Jezus alleen. Psalm 62, Psalm 119 vers 62 na de belijdenis van ons geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij verootmoedigen ons voor de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Lieve Heer in de hemel. We komen zo vanavond met elkaar ook voor uw heilig aangezicht. Om uw grote naam ook te loven en te prijzen. Voor wie u bent. Geef dat vanuit het hart mag gezegd worden, Heere, onze lieve zaligmaker. Onze lieve Vader, van onze Heere Jezus Christus. U, o lieve Geest, die Heere is en levend maakt. Die het woord ook vanavond weer wil verkondigen aan ons. Wat bent u goed, Heere? En wat mag dan vanavond als eerste de lof aan u uitgaan, dat we opnieuw in uw huis mogen komen. Dat dit toch de beste plek is, ook vanavond om te zijn. We danken u, Heere, dat u ons gegeven heeft dat we op mochten gaan naar uw huis. Met verlangen, met verwachting. Met vreugde in het hart, omdat we u hebben leren kennen en lief krijgen. En dat we ernaar uitzien dat u weer gaat spreken tegen ons. Ik ben uw heil alleen. Wat is het goed, Heere, om dan in uw huis te zijn, de beste plek, ook hier in goede reden, onder de verkondiging van het woord waar u zelf in het midden bent. En dat bent u, Heere, dat belijden wij. Als uw woord open ligt, dan bent u in het midden. En we bidden eerbiedig van u, o Heilige Geest, wil dat woord ook toepassen aan onze harten. Wees in de verkondiging van dat woord nabij en goed op de kansel, maar ook daaronder. Als we hier zitten, in de kerk, thuis meeluisteren, de dienst meebeleven. Als we de oppas hebben, de kleintjes. Als we niet op kunnen gaan naar uw huis, maar dat we toch mee kunnen luisteren, deze dienst ook helemaal mee kunnen beleven. Geef ook thuis, in de stille huiskamers, dat het werkelijk ook stil mag zijn. En dat het goed mag zijn. Dat we niet worden afgeleid. Ook als we ouder geworden zijn, als we zorgen hebben. Als we niet naar uw huis op kunnen komen. Heere, wat is het dan heerlijk dat u de middelen van de techniek geeft. Zodat we ook helemaal deze dienst mee kunnen maken. Geef dat we ook de lof aan u ook zo eerst zullen brengen. Wat bent u goed voor ons geweest, ook in de afgelopen dag. Deze opstandingsdag. Want dat is het toch elke zondag, Heer. Het is elke zondag dat feest van Pasen. Jezus leeft. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat we erachteraan mogen zeggen, dat is ook van mij gezien. Maar breid ook uw koninkrijk uit, Heer, bij degenen die u nog niet kennen. Die toch hier op de beste plek zitten, waar uw woord open gaat, waar het woord wordt verkondigd. En waar u met uw Heilige Geest ook in dat woord mee wil komen. En dat woord wil verbinden aan ons hart. Heere, geef dat wij die pijlen van het evangelie afgevuurd krijgen vanavond ook. En dat we het evangelie dan voor het eerst gaan leren verstaan. En dat we voor het eerst het rechte zicht krijgen op wie we zelf zijn in onze zonde en schuld. Ellendig, arm, jammerlijk, naakt, verloren. Heere, geef dat wij in die spiegel zullen kijken ook vanavond. Want als wij u niet kennen, dan liggen wij verloren. Heere, geef dat die ernstige boodschap ons zal raken. Maar wat een wonder, wat een godswonder. Dat u van eeuwigheid, we hebben het met elkaar ook gezongen, die stap voorwaarts hebt gezet. O lieve Heere Jezus Christus, Vader, ik kom om uw wil te doen, u heeft het geroepen. En u, o Vader, en u, o Geest, ingestemd met dit goddelijk raadsbesluit. En zo is het gegaan. En zo mogen wij op deze vierde Lijdenszondag bij dat evangelie stilstaan. Dat we het mogen zien, Heere, voor het eerst. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Mogen we het zien, God is verzoend. En zo komt uw woord ook tot ons vanavond. Geef dat het ook voor diegenen zal zijn die u nog niet kennen. Dat voor het eerst vanuit de duisternis getrokken wordt en overgeplaatst wordt in het heerlijke rijk van het licht. O, kom toch met uw geest, scheur de hemel open en laat het hier vanavond hemel op aarde zijn. Want als uw koninkrijk uitgebreid wordt, dan is er gejuich in de hemel. Dat weer een zondaar zich heeft bekeerd tot u. Weer een zondaar is gevallen aan de voet van het kruis. Weer eentje weggerukt uit de klauwen van Satan en gebracht aan de voeten van Jezus. Heer, we vragen u eerbiedig of u daarmee door wilt gaan. Bij de kinderen, bij de kleintjes die vanavond ook in ons midden zijn. Of thuis meeluisteren. Maar ook als we ouder geworden zijn. De jeugd. De jongvolwassenen. De mannen en de vrouwen die wat ouder geworden zijn, ja, tot de alleroudsten in ons midden toe. Heere, geef dat we het mogen zien. Geef dat uw woord ook in alle kracht wordt verkondigd. Stel uw dienaar in de ruimte om het woord ook hier te bedienen. Geef vreugde in het hart om dit heerlijke, maar ook eerlijke evangelie te mogen verkondigen. Laat hem uw stem zijn, Heere. Bewaar voor zonden in luisteren, in spreken. En hoor ons, o Vader van alle barmhartigheid, omwille van uw lieve Zoon, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen Gods heilig woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen uit Matteüs 16, de versen 13 tot en met 28. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 28. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zouden zeggen dat hij was Jezus, de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen. En alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van degenen die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat ze de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover onze schriftlezing. Geliefde gemeente, wij bedienen u vanavond Gods heilig woord uit dit gedeelte, Matteüs 16... En de tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 21 tot en met 23. En we lezen dat nogmaals met elkaar. Matteüs 16, de versen 21 tot en met 23. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, de boodschap van de prediking is dat Christus lijden u wordt aangekondigd, opdat u in hem gelooft. Dus met die boodschap moeten we straks door die deuren weer naar buiten gaan, opdat u in hem gelooft. Daarom wordt het Lijdensevangelie u verkondigd. We schrijven als thema boven de preek Christus Lijdensweg aangekondigd. Christus Lijdensweg aangekondigd. Wij staan stil bij drie gedachten. Als eerste een goddelijke weg. Als tweede een onbegrepen weg. En als derde een bestraffing op die weg. Dus het is een goddelijke weg, dan onderstrepen wij vers 21. Het is een onbegrepen weg, dan onderstrepen wij vers 22. En we horen een bestraffing op die weg, en dan onderstrepen wij vers 23. Maar we gaan eens over op de dienst van de offeranden. U mag uw gaven gaan geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw liefde gaven. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 31. Eerst vers 12. In uw hand zijn mijn tijden. En daarna vers 4. Beveel mijn geest in uw handen. 31 vers 12 en 4. Thank you. Christus lijdensweg aangekondigd. Als eerste een goddelijke weg, als tweede een onbegrepen weg en als derde een bestraffing op die weg. Geliefde gemeente, als we het evangelie van Matteüs ook zo doorlezen, dan heeft de Heer Jezus tot nu toe, tot dit 16e hoofdstuk in het evangelie, mondjesmaat gesproken over zijn lijden. In Matteüs 9 vers 15 kunnen we lezen dat de bruidegom weggenomen zal worden. In Matteüs 12 vers 40 heeft de Heer Jezus gesproken over het teken van Jona. Zoals Jona 3 dagen, 3 nachten in de buik van de walvis was, zo zal Jezus 3 dagen, 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Mondjesmaat en ook heel bedekt heeft de Heere Jezus daar gesproken over zijn lijden. Het zijn allemaal kleine aanduidingen geweest dat het hier naartoe zal gaan. Maar die aanwijzingen die hebben de discipelen niet eens begrepen. En daarom gaat de Heer Jezus hier nu voor de eerste keer uitvoerig op in. Nu gaat de Heer Jezus zijn weg laten zien, nu gaat hij zijn weg voorspellen als die hoogste profeet en leraar hoe het allemaal zal gaan lopen. Nee, niet heel bedekt. Over de bruidegom of over het teken van Jona. Nee, heel open en eerlijk. Heel duidelijk. Dit is de eerste aankondiging van het lijden. Misschien staat dat er ook wel boven in uw Bijbel, boven vers 21. In mijn Bijbel staat er boven aankondiging van het lijden. Andere Bijbel staat er boven als kopje geschreven eerste aankondiging van het lijden. Nou, nu gaat de Heere Jezus heel duidelijk vertellen wat er aanstaande is. Waar loopt het nu alles op uit? Waar is de Heere Jezus naar op weg? Nou gemeente, we zijn inmiddels alweer op de 4e Lijdenszondag beland vandaag. We zijn alweer een heel eindje op weg in die 7 Lijdenszondagen. Maar waar loopt dat nu op uit? Kijk, de kerstdagen, dat zijn mooie dagen, prachtig altijd. Maar als je toch die lijdenstijd ingaat, wat een diepte. En als je dan 7 lijdenszondagen de zaligmaker op de voet mag volgen hoe zijn weg gaat naar het kruis, dat zijn toch hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Dat we dan mogen zien, dat we het lijden van de Heer Jezus Christus recht gaan betrachten. En als we dat doen, dan zingen we mee: in die zee, dan verzinken onze gedachten. Even tussen haakjes gemeten, maar bent u zo onderweg op deze 4e Lijdenszondag? In die verwondering, in die aanbidding dat u hem ziet, het loopt daarop uit. Die lijdensweg, die loopt naar het kruis toe. En gemeente, daar heeft de Heer Jezus zijn bestemming op afgesteld. Van meet af aan is dit Gods bedoeling geweest. Kijk, toen ik vanmiddag hier naartoe kwam rijden, toen heb ik in mijn navigatiesysteem achter straat 1 goede reden ingevuld. En toen wist ik precies ook zo de weg. Het was duidelijk, dat was de eindbestemming. En straks ga ik weer, als de Heer het geeft, naar Sprangkapelle terug. Dan is dat weer mijn eindbestemming. Dan is dat het doel op de kaart, zo gezegd. Nou, zo zet de Heere Jezus dat doel op de kaart. Het gaat hierheen. Het loopt door die trechter heen van lijden en van sterven en zo naar het opstaan toe. Dit is van meet af aan de bedoeling van God geweest. Daarom is hij in de kribbe gelegd. Daarom heeft de Vader hem gegeven in deze verloren wereld. Dit is Gods raadsplan, Gods raadsbesluit geweest van eeuwigheid. Deze weg heeft hij uitgedacht voor een verloren wereld. En de Zoon van God, hij weet dat. En dat maakt hij in hele duidelijke woorden helder. Hele eenvoudige taal, als hij zijn discipelen zo bij de hand neemt en zo vertelt, als het ware, mijn lieve jongens, dit is nou de weg die de meester zal gaan. Lijden, sterven en opstaan. Vanaf het begin van zijn menswording en in het bijzonder, nu hij zo deze lijdensweg opwandelt, weet hij dat het hier naartoe gaat. Christus' lijdensweg is een goddelijke weg, zo wil God het. We hebben dat gelezen, vers 21. Kijk maar mee in uw Bijbel. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En daar zetten we een hele dikke streep onder dat woordje moest. Dit moeten is een goddelijk moeten. Er staat in het Grieks een woord dei en dat betekent zoiets als van dit is absoluut noodzakelijk. Dit is omdat God het wil. En omdat God het zo wil, gebeurt het ook. Van Gods wegen is er geen ontkomen aan. Er is geen andere weg dan deze weg. Een goddelijke weg. Vanwege God de Vader, die zijn Zoon heeft gegeven tot een losprijs voor velen. Vanwege God de Zoon, die zo gewillig is gegaan als dat we hebben gezongen. Vader, ik kom om uw wil te doen. En toen wist hij het al precies. Daar loopt die weg naartoe. Van lijden, sterven en opstaan. Vanwege God de Heilige Geest, die op grond van deze weg zondaren zaligt. Dus, geliefde gemeente, waarom moest Gods Zoon lijden? Waarom? Sommige mensen gaan dat al invullen en die zeggen, nou ja, dat is voor alle mensen. Hij moet lijden voor alle mensen. Nee, zeggen anderen, dan krijg je hele discussies weer over. Nee, alleen voor de uitverkorenen. Voor degene die in hem geloven. Maar gemeente, dan kijken wij naar beneden toe. Waarom moest de Zoon van God lijden en sterven? Het enige antwoord die te geven is ook vanavond is voor zijn hemelse Vader. En zo is hij die weg gegaan van lijden en sterven, omdat er een torenhoge schuld vanwege onze zonde ligt. En dat deze Zoon van God vrijwillig die schuld op zijn schouders heeft gedragen. En zo naar het kruis is gegaan, geliefde gemeente, van goede reden. God is verzoend. Er hoeft geen druppel bloed meer vloeien. En elke keer als de dienaren van het woord hier de kansel beklimmen, dan gaan ze als het ware op de knieën voor u. Laat u met God verzoenen. Dit is het diepste antwoord, omdat het moet, gemeente van de drie enige God. Er is geen andere weg dan de weg van het stervende tarwe gaan. Jezus heeft dat zelf gezegd, u kunt dat lezen in Johannes 12 vers 24. En dan zweert hij daarbij, dan geeft hij daar een dubbel amen op. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwe gaan en de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Deze lijdensweg, gemeente, is noodzakelijk opdat er vrucht zou komen bij u en bij jou en bij mij. Gaat Christus deze weg niet, dan is het verloren voor de hele wereld. Maar gaat Christus deze weg wel, dan is er behoud mogelijk voor een ieder die op deze wereld leeft. Dan is er de mogelijkheid van zalig worden voor een ieder. Niemand hoeft zich vanavond af te vragen, kan het wel voor mij? Gemeente, er heeft een kruis gestaan. God is verzoend. De vraag is vanavond, wat hebt u met deze lijdende borg en middelaar? Hebt u hem lief? Volgt u hem op zijn lijdensweg? Nee, niet het om het allemaal weer over te doen en als het ware dat het helemaal heen leeft naar die Goede Vrijdag toe. Nee, gemeente, we staan terug te kijken bij alles wat is volbracht. Hoe hij deze weg is gegaan, die dierbare borg en middelaar, opdat u hem te voet zou vallen. Zo indringend zet de Heer Jezus die eerste lijdensaankondiging in. Hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Gemeente notabene naar Jeruzalem. Naar die hoofdstad van het beloofde land. Naar de heilige stad. Naar de tempelstad. Waar al die offers worden gebracht daar op die tempelberg. Naar die plaats moet hij gaan lijden als het grote offer. Nee, gemeente, hij gaat niet net als al die andere mensen naar die tempel trappen op met een lammetje aan zijn hand. Of een duif in zijn handen. Om daar bij die priester te gaan offeren. Nee, gemeente, hij gaat als het lam. Hij laat zichzelf vrijwillig slachten. En dan gaat hij niet die tempeltrappen op, maar dan wordt hij buiten de stad geworpen. En zo, genageld aan het vervloekte kruishout. Dit is de goddelijke weg en het moet daar in het centrum van de godsdienst gaan gebeuren. God wil zijn zoon in Jeruzalem laten lijden en sterven. Het kan niet anders, gemeente, maar God heeft het zo voorzien. Hij zal gaan schitteren als het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Je ziet als het ware daar God de Vader op die heuvel van Golgotha zijn zoon offeren. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En het gebeurt alleen op deze wijze. Hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Om wat te doen, zegt iemand. Nou, dat staat erbij in onze tekst. En veel lijden van de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden, die drie groepen van mensen, en gedood worden, en ten derde dagen opgewekt worden. Het staat er heel duidelijk. Lijden, gedood worden, opgewekt worden. Gemeente, de Heere Jezus somt deze zaken heel duidelijk op. Er zit geen woord Spaans bij. Maar het is voor de discipelen gewoon te begrijpen. Het is ook niet verborgen gezegd of zo in een teken. Nee, heel helder. Lijden, gedood worden en opgewekt worden. Nee, gemeente, niet weinig lijden, maar veel lijden. En dan ook niet van die goddeloze mensen zoals die tollenaren en die hoeren daar in die tijd. Nee. Dat lijden komt van de kant van de godsdienstige mensen. Van de ouderlingen, van de overpriesters, van de schriftgeleerden. Er worden drie groepen met mensen genoemd die samen dat Sanhedrin vertegenwoordigen. Die samen die Joodse raad vertegenwoordigen. Die samen zogezegd leiding geven aan de godsdienst in die tijd. De ouderlingen. Dat zijn de mannen van naam. Van adel zou je vandaag de dag zeggen. De wereldlijke elite. De overpriesters, dat zijn de geestelijke leiders uit de Sadduceeën. En de schriftgeleerden, de geestelijke leiders uit de Farizeeën. Die drie groepen met mensen. Gemeente, wat een diepe gedachte. De Vader wil dat de Zoon door hen, juist door de godsdienst, veel moet lijden. Van hen zouden we toch niet verwachten. Ja, gemeente wel. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Schokkend gemeten, maar waar. Christus zal veel lijden van de Joodse godsdienstige leiders. Gemeente, dat is notabene aanstootgevend. Want die Joodse leiders, die zijn thuis in de schriften. Die weten wel beter. En die kennen de schriften zo goed. Dat ze precies kunnen aanwijzen. Dat in die boekrollen van die profeten wordt gesproken van de Christus die veel zal gaan lijden. Die man van smarten. Ik heb begrepen van uw predikant die vanmiddag bij ons was. Dat Jesaja 53 ook hier wel met regelmaat of nog zal worden verkondigd. Of dat hij een serie daarmee bezig is. Maar zoiets had ik ervan begrepen. Nou, daar vanuit het evangelie van Jesaja. Mogen we dat eens evangelie noemen? Wordt die man van smarten aangewezen. En die oudsten en die overpriesters en die schriftgeleerden, die waren erin thuis. Maar Christus moet van hen lijden. Weg met deze. kruisig hem. Ja, het gaat nog verder. Niet alleen lijden, maar gedood worden, vermoord. Met voorbedachte raden. Dat is wat gemeente, de Zoon van God. Gemeente, we zijn het zo gewend om dat te horen in de kerk. Maar je moet dat eens voor het eerst horen. Gods eigen Zoon zal worden vermoord. En dan spreekt de Heer Jezus daar heel open over en heel kalm. Dit staat te gebeuren. Dit is die goddelijke weg van lijden en sterven. Het zal door die trechter heen gaan, door die dood heen. En zo zal de Zoon des mensen, die de Zoon van God is, de dood gaan zien in eigen ogen. Maar gemeente, daar blijft het niet bij, daar eindigt het niet. Het eindigt niet op de Goede Vrijdag, ook als we deze lijdenszondagen door zijn gekomen, maar het gaat naar Pasen toe. Hij leeft. Er komt een nieuw begin. De opstanding zal volgen. En dat heeft de Heer Jezus heel helder tegen die discipelen gezegd. En ten derde dagen opgewekt worden, staat er in onze tekst. De Heer Jezus legt meteen het geneesmiddel op de wond, zegt Calvijn. Meteen het geneesmiddel op de wond. Hier zal het niet eindigen bij lijden en sterven. Nee, hij zal opstaan uit de dood. Het einde is niet de dood, maar het leven. En gemeente, daar moeten de predikers van het woord ook altijd diep van doordrongen zijn. Als ze de boodschap van de gekruisigde gaan verkondigen, dan moet tegelijkertijd die boodschap doorklinken van de levende. De lijdende borg. Hij is gekruisigd, maar hij is opgestaan. Dat houdt Christus hier zijn discipelen voor. Zijn kinderen moeten als het ware dat hele geheel gaan overzien van die heilsfeiten. Nee, gemeente, ze zijn er niet bij geweest met die kerstdagen. Toen hij daar in die voerbak werd gelegd. Toen waren daar die herders bij. En toen zijn er die wijzen uit het oosten bij komen kijken. En vanaf toen is die lijdensweg al ingezet. En de Heer Jezus Christus, hij zegt hier tegen zijn discipelen, daar gaat het naartoe. Ze moeten het hele geheel gaan overzien. En gemeente, dat moeten wij ook in de lijdenstijd altijd maar gaan overzien. Het geheel van zijn, ja, van kribben naar kruis en naar kroon. Veel lijden. Vanwege onze zonden. Vanwege uw en jouw zonden. Dat je het als het ware zegt, dat hij gedood is geworden aan dat marteltuig. En dat hij daar gebloed heeft. Dat je niet zegt, ja maar het zijn de Joden. Nee. Nee, dan ga je zeggen met die dichter Jacob Revius. Het zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruisten. Maar ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. Hij wilde gewillig die weg gaan van lijden en van sterven. En van opstaan. Om u, om jou, om mij te zaligen. Gemeente, hoe reageert u nu op die eerste lijdensaankondiging? Zegt u hier nou amen op? Gelooft u dit woord? Want het gaat daartoe uit, dit evangeliewoord. En wat zijn we er bekend mee? Maar als we de Heer Jezus Christus nog niet lief hebben, dan zitten we hier op de beste plek. Want de Heer wil het hier in uw hart graveren. Opdat u hier zo uw hand op Jezus zult leggen en amen op zijn offer gaat zeggen. Dat u zo dit lijdenswoord zult omhelzen, opdat u zo de lijdende borg zult omhelzen. Dat u hem zult volgen, zijn weg naar Golgotha toe. En als je iemand volgt, letterlijk volgt, dan kijk je op zijn rug, toch? Want dan gaat hij voorop, of zij. En jij loopt erachteraan. Maar gemeente, dat is wat we hebben te doen in deze lijdensweek. Op zijn rug zien. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Als je hem mag volgen in deze lijdensweken, gemeente, je hebt de beste tijd. En je hebt de rijkst gezegende tijd. En je mag opgeladen de week weer ingaan, want je hebt op zijn rug gezien. Je hebt op zijn striemen gezien. Je hebt troost ontvangen voor je ziel. Ons genezing geworden. Of staat u nog daar van een afstand te kijken en gelooft u dit woord niet? Kan ook gemeente als je de Heer al kent. Kijk eens aan de reactie van de discipelen. Die zitten nog zo vol met vragen. Zoveel onbegrip. Kom, we luisteren ernaar in onze tweede gedachte. Een onbegrepen weg. Want geliefde gemeente, wij zien hier wel de reactie van Petrus. Maar neemt u maar van mij aan dat dat ook wel de reactie is geweest van die anderen. Ik kan het me gewoon niet anders voorstellen. Anders hadden ze wel ingegrepen hier. Maar ze knikken als het ware. Inderdaad, Petrus, man, die had het niet beter kunnen zeggen. Van harte eens. En Petrus, zoals zo vaak de woordvoerder van die 12, zo vaak neemt hij als eerste het woord en daarmee vertolkt hij ook de mening van die anderen. Nou, zo kort geleden had hij nog zo'n machtige belijdenis gedaan. Toen had de Heer Jezus gevraagd aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zeggen jullie nou dat ik ben? En toen stapte Petrus een stap naar voren. En toen mocht hij daar belijden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En die andere 11, behalve Judas dan, hebben toen ook van harte ingestemd, gelovig ingestemd. Hun lieve meester is de Christus. En als hij dan de Zoon van God is, gemeente, dan kan hij toch niet gedood worden? U moet weten, de discipelen hadden natuurlijk nog niet de Heidelbergse catechismus daarbij, dat ze zomaar dat machtige onderwijs daaruit konden lezen, dat hij als de Christus, als de gezalfde Messias, dat hij als die hoogste profeet en leraar het woord voerde. En als hij het woord voerde, zijn wij stil. En dat hij als die enige hoge priester zijn leven ging geven op Golgotha's kruis en als die grote voorbidder voor hen zou voorbidden bij de Vader. En dat hij als die eeuwige koning zou gaan regeren. De gemeente, deze discipelen zitten nog vol van ongeloof. Ze begrijpen het niet. Dit kan niet gaan gebeuren. Gods eigen zoon sterven. Daar zal God wel een stokje voor gaan steken. Dit zal de Allerhoogste nooit en ten nimmer toe gaan laten. Nooit, niet. Dit kan niet bestaan. En gemeente, ergens, als je naast Petrus gaat zitten vanavond, ergens, kun je hem nog wel begrijpen ook. Jezus zal gaan lijden en sterven en weer opstaan. We zijn het gewend in de kerk om dat te horen. Maar die 12 discipelen, die zijn nog maar net 3 jaar met de Heer Jezus. En die zijn nog maar 3 jaar in zijn omgeving. En die horen nog maar 3 jaar naar het onderwijs. Dat is allemaal nieuw voor deze mannen. Kunnen we wel begrijpen, toch? Dat ze het niet snappen. Dan gaan we vanavond niet boven ze staan. Ze kijken naar de omstandigheden, ze kijken naar binnen, ze kijken naar beneden. Hoezo? De Zoon van God sterven. Wie is hier nu de Almachtige? Hij is God. Hun meester is Gods Zoon. Niemand kan hem doden. En dat is ten diepste nog waar ook. Want alleen de Vader kan hem overgeven aan die zondaren die hem aan het kruis nagelen. Kijk, Petrus verwoordt het met hele krasse woorden. Heere, zijt u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Sterker nog, gemeente, je ziet het als het ware in gedachten voor je, dat ze daar zo lopen en dat Petrus zo vrijmoedig zijn hand op de schouders van zijn meester legt en zegt, maar, en dat hij hem even apart neemt en zegt, maar dat gaat niet gebeuren wat u zegt. Want kijk eens wat ik hier lees in vers 22. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, eventjes apart, begon hem te bestraffen. Petrus, wat doe je nu, man? Hoe durf je? Ja, gemeente, zo zijn wij. Niet te snel oordelen, ga eens naast Petrus zitten. Zojuist heeft hij door Gods genade zijn meester mogen belijden. Heere, u bent de gezalfde van God. Wat een geloofstaal. En weet u, gemeente, dat had Petrus niet van zichzelf. Nee, dat heeft de Heer Jezus ook tegen hem gezegd. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. U hebt het van mijn Vader gekregen die in de hemelen is. En Petrus, u heeft toch beleden dat hij de Christus is, maar verstaat u niet dat hij de gezalfde profeet, priester en koning is? Hij is die Christus die zal gaan lijden en sterven en door de dood heen zal gaan. Maar Petrus, hoor eens, heb je het goed gehoord? En discipelen, luister eens, hij zal opstaan uit de dood. Nee, zegt Petrus, dat nooit. Mogen God u genadig zijn, zo kun je die woorden ook wel vertalen. Dat verhoede God, dit mag absoluut niet gaan gebeuren. Beseft u, gemeente, wat Petrus doet? Als hij zijn meester zo even apart neemt en hem zo bestraft als een kind. Wat kun je snel van je plek af zijn, toch? Eerst de Heere beleden, voor in de kerk gestaan en zijn naam beleden voor de mensen. En in de vreugde mocht hij er staan. In de diepe verwondering mocht hij aan het avondmaal plaatsnemen. En weer even verder en met helemaal van je pad af. Helemaal van je plek af. Herkent u het, gemeente? Het gevaar ligt op de loer bij Gods kinderen. Dat als we denken hem te kennen, dat we denken dat we alles al weten. Het is zo moeilijk om bij een grote verhoging nederig en ootmoedig te blijven, zegt Matthew Henry. En het is ook zo. Je wordt al snel wat mee als je wordt verhoogd. Gemeente, Gods kinderen zijn als het ware net als zo'n veertje. Straks die eenden weer hebben gebroed en eieren aan het uitbroeden zijn, dan zie je allemaal die veertjes in zo'n nest. En er hoeft maar even een beetje wind door te komen door zo'n nest en zo'n veertje gaat zomaar weer omhoog. Nou, zo zijn wij nou, kinderen van de Heer, maar zo snel weer van onze plek af. Of dat we denken dat de Heer het niet goed doet. Denken beter te weten dan de Heer. Jezus zegt, de Zoon des mensen moet lijden en sterven en opstaan. Nee, zegt Petrus. Gemeente, letterlijke ongehoorzaamheid, toch? Brutaliteit ten top. Wij die wijzer willen zijn dan God. En nee, gemeente, dat is niet voor je bekering. Dat is nadat je de Heer hebt leren kennen. Daarom is die dagelijkse bekering ook zo nodig. Stel, gemeente, stel dat Petrus hier nou zijn zin zou krijgen. Stel je nou voor dat de Heer Jezus hier zou laten corrigeren door Petrus. Gemeente, de zaligheid zou onmogelijk zijn. De hemel zou vol zijn van engelen en van God, maar leeg blijven van mensen. We zouden tot in der eeuwigheid blijven zitten met onze zonden. Begrijpt u dat Petrus hier ver van zijn plek is? Dat hij zijn meester corrigeert. Dat hij het beter denkt te weten dan de alwetende Zoon van God. En ik zie in gedachten die discipelen knikken. Inderdaad, Petrus, je moest dit doen, je moest hem corrigeren. God verhoede dat dit zal gaan gebeuren. Dit lijden en sterven zal u geenszins overkomen. Of we gaan met onze 12 er wel tussen staan. Nee, gemeente, niet alleen naar de discipelen kijken. Naar binnen kijken. Niet gaan wijzen naar Petrus en die anderen en zeggen, jongen, wat zijn dat nou domme discipelen? Nee, wij. Is dat ook wel eens uw reactie van ongeloof? Dat je de Heer als het ware voor de voeten loopt? Dat je tegen de Heer durft te zeggen in het gebed, Heer, het gaat helemaal de verkeerde kant op. U doet het helemaal verkeerd. Nee, Heer, zo niet. Die weg wil ik niet gaan. Dat komt, gemeente, omdat wij er niet overheen kunnen zien. Dat we net als die discipelen daar, als het ware tegen die eerste muur al oplopen. De Zoon van God moet lijden. En dan gaan als het ware al alle alarmbellen af. Dit kan niet. En ze horen niet meer wat hij daarna zegt. Dat er ook een opstanding volgt. Ze kunnen er niet overheen zien. Het is ook zo in het leven van de genade. Dat Jezus zijn weg naar Golgotha toe gaat van lijden en sterven. En wat kunnen wij die weg verachten? Wat kunnen wij onszelf in de weg zitten? We willen zelf wat doen aan onze zaligheid. We zeggen het misschien niet hardop, maar we denken het wel. En we schrijven misschien de Heer een hele bekeringsweg voor. Zo en zo moet u dat doen, Heere. En we denken wijzer te zijn dan God, want we hebben een bekeringsgeschiedenis gelezen. En we denken, nou, zoals het ging bij die man, of bij pa, of bij opa, zo zal het ook wel gaan bij mij. En wij lopen de Heere voor de voeten. Wat is er dan een harde les die Jezus ons leert? Kijk maar naar de reactie aan Petrus, onze derde gedachte. Een bestraffing op die weg. Een harde les, maar gemeente, wat is die o zo heilzaam? Stel je voor, er staat zo'n jochie bij dat water, te kijken bij de haven hier. Kind kan nog niet zwemmen. En zijn pa ziet hem steeds verder gaan naar dat water toe. En die rent naar hem toe en die trekt hem aan zijn arm. En dat jochie dat valt daar op die haventegels daar neer. Wel een harde les. Maar heel heilzaam, toch? Tot het behoud van dat kind trok die vader zijn kind hard aan zijn arm. Zodat hij niet in dat water tuimelde. Zo is het eigenlijk ook hier, bij de Heere Jezus. Een harde les. Want stel je voor dat Jezus toegaf en dat hij zegt, Petrus, broeders, ik heb me toch vergist. Stel dat hij zou zeggen, inderdaad, Petrus, zo zal het toch niet gaan. Gemeente, Jezus zou een zondaar zijn. Jezus zou zich hebben vergist. Jezus zou niet de Zoon van God blijken te zijn. Jezus zou zich dan hebben moeten laten corrigeren door zijn zondige leerlingen. Stel je voor, gemeente, je zou nergens meer op het woord aankunnen. Je zou de Bijbel niet meer tot troost kunnen lezen. Het was een verloren zaak geweest. Het was rampzalig. Dat als de Heer Jezus de ene keer dit zou zeggen en de andere keer dat we zou corrigeren, je zou niet weten hoe je op hem aan kan. Nee, gelukkig corrigeert Jezus hier Petrus. En op zo'n felle manier, gemeente, als door een wesp gestoken. Weet u waarom? Wat hoort de Heer Jezus hier? Nou, hij hoort die satanische influisteringen al. Die Satan die probeert notabene ook zijn lieve kind Petrus nog in te fluisteren. Eenmaal eerder had hij ook die influisteringen gehoord. Toen stond de Heer Jezus oog in oog tegenover Satan. U weet wel, in de verzoekingen in de woestijn. En toen had de Satan tegen de Heer Jezus gezegd, er is een andere weg. Een makkelijke weg. Eén knieval. Al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. En gemeente, toen heeft de Heer Jezus diezelfde harde woorden gesproken, ga weg, Satan. In sommige handschriften van het Nieuwe Testament staat er nog bij, ga weg achter mij, Satan. En u begrijpt, gemeente, dan bedoelt de Heer Jezus hier natuurlijk niet dat Satan hem moet gaan volgen. Nee, de Heer Jezus zegt als het ware, uit mijn ogen, wegwezen. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar toen ik dit gedeelte altijd al zo las, toen dacht ik, nou, het is eigenlijk toch nog best wel mooi dat er staat achter mij. Dat Jezus Petrus niet terugstuurt, en ik dacht, dat zijn eigenlijk toch nog wel liefelijke bestraffingen. Ga weg achter mij, maar toen ik dit gedeelte ging bestuderen, ook voor de voorbereiding voor de preek, ach, dan is dat helemaal niet de eerste bedoeling dat de Heer Jezus zegt, achter mij. Want als hij tegen Satan zegt, dan zegt hij het ook niet zo tegen Petrus. Zo van, ga maar achter mij aan. Nee, uit mijn ogen, als je zo denkt als Satan. Ga weg achter mij, Satanas. Als je zo spreekt, lijk je sprekend op de vader van de leugen. De dingen die je nu zegt, dat zijn duivelse dingen. Die gedachten die je nu bezigt, dat zijn satanische influisteringen. Werp die duivelse gedachten van je af, Petrus. En die andere discipelen, die zullen beschamend hebben geknikt. Diezelfde les geldt ook hen en u en mij. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstalt, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Ziet u de Heere Jezus daar staan? Zojuist was hij bij de arm genomen door Petrus en even apart genomen als een kind behandeld. Nu draait hij zijn rug naar Petrus toe. Nu kijkt hij zijn discipelen aan en in het openbaar bestraft hij Petrus. De evangelist Marcus benadrukt dat, Marcus 8. Maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus. De gemeente, ik vind het toch een hele heilzame bestraffing. Een hele nuttige correctie. Een hele zalige benadering. Want de Heer Jezus laat hem zijn rug zien. Met deze bedoeling. Petrus, volg mij. Ik zal deze weg gaan van lijden en van sterven. En als u me volgt, zult u straks op een afstandje staan bij Golgotha's kruisheuvel. Zult u het met eigen ogen kunnen zien. De Zoon des mensen moest lijden, sterven en opstaan. Maar Petrus, als u blijft denken als Satan, dat is verkeerd. Gij zijt mij een aanstalt. U bent voor mij een skandalon, staat er in het Grieks. Een schandaal, een ergernis. Een steen des aanstoot. Notabene gemeente, de Heer Jezus moet niet alleen veel lijden van die overpriesters en die schriftgeleerden en die oudsten. Maar ook zijn discipelen zijn nog zo onwetend. U bent mij een aanstoot, ja dat wel. Mijn aanstoot. De Heere Jezus wil als het ware zeggen, je bent met een aanstalt, maar je bent wel van mij en je blijft van mij. En daarom moet u volgen. Niet de dingen van de mensen bedenken. Dat is verkeerd. Die weg die loopt dood. Die weg die eindigt buiten God. Nee, bedenk de dingen die van God zijn. Volg mij en dan zult u het zien. Die weg die eindigt bij het Vaderhart. Die weg die eindigt in God. En daarom gemeente moeten zij, maar ook wij vanavond, die bestraffing ter harte nemen. Laten wij dat doen gemeente, als wij de dingen van mensen bedenken. Stop daarmee. Ga achter mij, Satanas. Als wij die dingen bedenken hoe wij toch wel niet tot geloof en bekering zullen moeten komen en wat de Heere wel niet allemaal moet doen. Ga weg achter mij, Satanas, en laat de geest van God het doen. Volg hem. Hoe doe je dat? Nou, door zelfverloochening. Vers 24, daar staat nog bij, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en volgen mij. Misschien zijn er wel van die kinderen die op school vaak van die tekeningen maken en zo. En dan teken je een poppetje en dan zeg je, dat ben ik. Nou, dan moet je daar eens een groot kruis doorheen zetten. En dan daarnaast, op dat witte gedeelte daarnaast, is een kruis. Het kruis van de Heere Jezus naast zetten. Dat is het. Jezelf verloochenen, dat is een kruis door je leven heen. Heer, ik ben een ellendig zondaar. Maar ik mag zien op de gekruisigde. Die mij redt van al mijn zonden. Zie op deze lijdende borg en middelaar en volg hem. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Hij zal zo alles maken dat u verwonderen moet. Bid het maar mee. Uw wil geschieden en niet de mijne. Zie maar op zijn rug. Volg hem. En aanbid Christus op zijn lijdensweg naar Golgotha's kruis. Gehoorzaamt hem, gemeente. Onderwerpt u aan hem. Laat u aan zijn voeten vallen. Hij zal u zo zaligen. Alleen in die weg zult u overtuigd raken wie Christus is. Onze lieve zaligmaker. En als je hem weer zo mag volgen. Dan volg je die weg achter Christus aan naar die kruisheuvel toe. Daar zal de Vader zijn Zoon gaan loslaten. Daar zal hij kruipen in die hof van Gethsemane als een worm en geen man. Misschien ben je wel eens aan het spitten in de grond en dan zie je van die wormen die uit die aarde opkomen naar boven. Nou, als je dan met je laarzen daar in de tuin bezig bent, dan kun je zo'n worm zo vertrappen. Nou, gemeente, zo. Zo gaat hij zijn weg als een worm en geen man om vertrapt te worden. Om geperst te worden, daar in die oliepers. Hij heeft de pers alleen getreden. Want zo zal de Zoon van God heen gaan. Hij moest heen gaan. Hij moest veel lijden en gedood worden. En hij moest op de derde dag weer opstaan uit het graf. Waarom? Om u. Om mij te redden van het verderf. Want geliefde gemeente, we kijken terug. Hij is heen gegaan. En zijn discipelen hebben de plek gevonden achter hem aan. Nee, die ene die is weggeschoten, weggeglipt, Judas. Zijn eigen weg gekozen. Maar die 11 zijn hem gevolgd en ze hebben het met eigen ogen gezien. En toen hij daardoor die dood is heen gebroken, toen hebben ze hem ontmoet. En zo zijn zij de wereld ingegaan. Toen hij daar zijn handen zegenend op hen liet. En zo zijn ze met vrijmoedigheid gegaan, naar die Pinksterdag toe, door de Geest gedreven. Volg hem, net als die discipelen, en u zult vol zijn van Christus. Belijd uw zonden bij de kruispaal, en terwijl je dat doet, mag je het weten wat Johannes schrijft in zijn brief. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Echt waar. Zo doet hij ook aan mij. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar Psalm 22 vers 1 en straks na het dankgebed vers 7 en 15. willen wij de Heer danken en bidden. O getrouwe en almachtige God en Vader, we danken u hartelijk voor het woord wat ook vanavond weer mocht klinken. Waar u in uw hart liet kijken, Heere, wie u bent. En dat het zo moest gaan. En we zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat het zo gegaan is. Dat er op deze wijze en op deze wijze alleen een volkomen zaligheid te verwachten is. Voor doodschuldige zondaren. Geef dat we daar in verwondering bij zullen staan. In aanbidding. Met lof en met dankbare lofgezangen. Omdat u regeert. En omdat u zo uw almacht heeft laten zien. Maar geef ook, Heere, dat we het voor het eerst hebben gezien. Of nog gaan zien. Laat niemand van ons verloren gaan, Heere. Red ons allen. Breid uw koninkrijk uit over het rond van deze aarde. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Werk krachtig, Heer, onder uw eigen verbondsvolk Israël. Geef vrede waar oorlog is. In Israël, in de Gazastrook, in Oekraïne en waar ook ter wereld waar onrusten zijn en waar oorlogen woeden. Denk aan ons land. Onze regering, ons koningshuis. Geef dat allen die op plaatselijk niveau of op provinciaal niveau of landelijk regeren. Geef die uw nabijheid en uw woord te volgen. Geef die mensen die willen staan in de politiek met uw woord, geef ze een helder getuigenis, Heren. Opdat ook ons land en ons volk terug zou mogen keren naar u en naar uw woord. Heren, we bidden voor deze uw gemeente. De broeders van de kerkenraad. Vervul ze met de liefde van Christus. Om zo ook weer de week in te gaan. Ook de huizen in te gaan. En met het woord ook met de gemeenteleden te spreken. Zegen toe onze broeder. De dienaar aan deze plaats verbonden, met allen die om hem heen staan. Geef een rijk gezegende tijd, Heren. Geef dat hij in de vrijheid zou staan, elke zondag weer opnieuw, als hij uw woord mag verkondigen. Om het zo ook aan deze gemeente te verkondigen, alzo spreekt de Heren. Mag hij vreugde vinden in zijn arbeid hier. En geef dat hij tot rijke zegen zou worden gesteld. Zegen alle dienaren, Heren, ook binnen onze kerk. Zij die opgeleid worden aan het seminarie. Zij die ook naar de afronding van de studie toe gaan. Geef ze een plek, Heren, in uw wijngaard. Waar ze ook mogen dienen, geef dat ze tot zegen zouden mogen zijn. Heren, de oogst is groot. De arbeiders zijn weinig. Vakante gemeenten die er zijn. Geef een herder en leraar ook aan die gemeenten. En wil op uw tijd, Heren, ook bij die lege plaatsen nog voorzien. Maar geef dat ook wereldwijd. Er mannen en broeders uit zullen gaan om het woord te verkondigen, ook op de zendingsvelden, ook in Malawi. Waar die mannen en broeders ook daar worden gevormd. Zegent u het, Heren, dat ze de dorpjes in mogen gaan tot rijke zegen. Zegen het vertaalwerk wat wereldwijd gebeurt. Wat is het nodig, Heren, dat uw woord ook bij de volkeren komt. Bij alle volken, ook die onbereikte volken. Want dan, als dat gebeurd is, dan zal het einde zijn. Maranatha, lieve Heere Jezus, kom toch haastiglijk. Doe ons verlangend uitzien naar die dag. Want dan zult u alles zijn en in allen. Heb dank, Heren. Voor wat u allemaal heeft geschonken vanavond. Neem het zondige eruit weg. En zegen ons. Ook in het verdere van de zondagavond. Thuis, met elkaar. Maar ook als we alleen thuis komen. Geef dan ook diegene uw nabijheid op te merken. En uw sterkte te ervaren. Hoor ons, o God. Omwille van uw lieve Zoon. Om Jezus wil. Amen. Thank you. Geliefde gemeente, gaat u heen in vrede. Bewaar het woord wat u deze dag is verkondigd. Draagt met u de zegen van onze goede God, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen. Thank you.